Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Uitsluiten of doodknuffelen.
Eerst werden we genegeerd. Dan werden we uitgelachen.
Het grote populistendilemma verscheurt het Duitse CDU.
And cooperated with the far-right AfD.
En het Brabantse CDA.
Om met Forum te gaan onderhandelen.
Dan werden we bestreden.
Partijen die zich racistisch uitlaten, die moet je niet belonen.
Wat zijn de Europese lessen?
Ik werde mich nicht om een kanslerkandidatuur bewerben.
Oh, I know democracy is not popular with you lot.
En wie gaat het Thierry vertellen?
En dan wonnen we en hoe dat we gewonnen hebben.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio. Uw politieke kompas in deze moeilijke tijden, Arend-Jan Boekenstein. En voor een stevige knuffel kunt u altijd terecht bij Rob de Wijk.
Dan had ik ook liever dat je Ramstein in plaats van dat stomme walsjonne die intro hoort.
Stakovic, mensen, cultuur. Onze gast is Meindert Venema, politicoloog en links, maar met een speciaal plekje in zijn hart voor rechtse vogels, met name de boreale uil. Welkom. Hoewel, ik zag u overigens ook op een foto een keer met een kip.
En een kip, ja. Die, ik had toen nog kippen, maar de vossen zijn zo meedogenloos in Aardenhout dat je die niet kan houden.
U heeft veel geschreven over Wilders en over Janmaat. Maar, ja. Maar u kent de Baudets ook goed, geloof ik, hè?
Ik ken zowel Janmaat als Baudet goed. Wilders ken ik helemaal niet, want daar heb ik een boek over geschreven, maar die heeft mij nooit willen spreken. Ja, ze zijn rare mensen.
We gaan zo naar Duitse toestanden, want dat was vooral deze week. Maar eventjes over dat CDA met Forum in Brabant. Zou zo'n samenwerking wat u betreft kunnen?
Nou, sterker nog, ik was ook heel erg een voorstander van de samenwerking tussen Forum en GroenLinks in Limburg. Maar de partijleiding heeft besloten om die mevrouw die dat beklonken heeft uit de partij te zetten. Dat is toch schandelijk.
Maar nu zit het op persoonlijke titel. En er zit wel één vormjongen zit in het college.
Ja, daarom. En zij zit ook in het college. Ja. En het loopt allemaal uitstekend daar. Ja. Ik begrijp het probleem niet. Maar ja, ik ben helaas geen partijleider. Ik ben wel lid, maar geen partijleider van GroenLinks. Anders zou het allemaal heel anders lopen.
Nou, daar gaan we straks meer over horen, denk ik. Maar Arend-Jan, Duitse toestanden, dan kijk ik altijd naar jou. CDU, half uit elkaar gevallen.
Het is echt een bal in de Duitse politiek. Je moet het als volgt zien, om het kort uit te leggen. Sinds de oprichting van de Duitse Bondsrepubliek, 1949... is het taboe om samen te werken met fascisten. Want zoals jullie weten, in de Tweede Wereldoorlog is dat niet zo heel goed afgelopen met het fascisme. Daar is iets misgegaan. Hè? Nou, wat is er nu gebeurd? In een kleine deelstaat Thuringen, dat vroeger natuurlijk een CDU-bolwerk was. Hè? Maar dat nu, omdat die linker heel groot is geworden en ook AfD, er valt geen meerderheid meer te halen. Totale puinhoop. En er was dus rood-rood-groen, dus dat is die linker. De SPD en de Groenen wilden een minderheidsregering gaan vormen. Die hadden nog niet eens een meerderheid. Maar dan moest er een minister-president zijn, want die kan dan in het Duitse systeem, die kan dan gaan proberen een regering te vormen. Dus daar gingen ze over stemmen. Dat is een geheime stemming. Het ging als totaal chaotisch. En op het eind daarvan werd er dus een liberale premier, meneer Kemmerich, gekozen met ook steun van de AfD. Dat is nog helemaal geen samenwerking of zo.
Dat is even een soort gedoogfiets, zullen we maar zeggen.
Nou ja, het is eigenlijk alleen maar dat er een stemming is. En, maar dat is in de Duitse politiek al voldoende voor een totale oproer. En mevrouw Merkel was in Zuid-Afrika en die heeft haar reis onderbroken. Is naar een hotelkamer gerend en heeft gezegd tegen AKK: dit kan absoluut niet. Dat vond AKK zelf ook, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die is vervolgens afgetreden, dus kapot, wordt geen bondskanselier meer.
Omdat Thuringen niet akkoord ging met nieuwe verkiezingen op het afserveren van die premier.
Zeker. En waarom is het nou zo interessant? Het is voor de Duitse politiek interessant. Die zal zich dus moeten gaan verhouden tot dat hoefijzer systeem waarbij die linken en ook de AfD heel groot wordt. Dat betekent getalsmatig dat je uiteindelijk toch iets zal moeten doen. Hè? Maar wat vooral voor ons programma zo belangrijk is, dit betekent dus dat we een nieuwe bondskanselierskandidaat gaan krijgen. En gaat nou het CDU de politiek van Merkel verlaten en meer naar de rechterflank, wat dus direct Europese gevolgen zou hebben, bijvoorbeeld voor de eurocrisis die er vast weer aankomt. Hè. Of gaan ze door met dingen voor zich uitschuiven?
Kan dus nogal wat betekenen voor heel Europa. En meneer Venema, als u nou voorzitter was van het CDU, want ik probeer even in diezelfde lijn te blijven, u kan dat goed persoonlijk maken, hoor ik. Had dan samenwerking met de AfD wel gekund?
Ja, nou ja, er zijn twee punten hier. De vraag is of het waar is wat Boekestein zegt, dat die AfD, dat dat fascisten zijn. Ik ben geen specialist op dat microniveau. Voorlopig hou ik het erop dat het geen fascisten zijn.
De Duitse rechter heeft gezegd dat Björn Höcke, dat je die een fascist mag noemen.
Nou ja, nee, het mag. Ik geef jou het recht om eens een fasciste te noemen.
Nee, maar dat doet de Duitse rechter.
Ja, maar ik behoud mij het recht voor om ze geen fascisten te noemen. For your information.
Maar laten we het probleem even helder maken. Van de AfD is een partij die heel keurig begonnen is met economieprofessoren. Die zijn opgestapt. Mm-hmm. De partij is geradicaliseerd. En een klein deel van de achterhang zijn ook neonazies. Hè?
Ja.
Nou, Meijndert heeft volstrekt gelijk dat er ook heel veel mensen rondlopen die de predicaat fascisme niet verdienen. Maar Björn Höcke is een absolute foute...
Dat is een engert. Met die partij zou je dus geen cordon sanitair moeten hebben wat u betreft tegen zo'n partij?
Dat hangt er een beetje vanaf. Nu ga ik genuanceerd worden.
Oh, ja.
Ik ben van mening dat het democratisch centralisme in partijen, dat geen goede zaak is. Dus ik vind eigenlijk niet dat als je op lokaal niveau iets doet, dat dan de partijleiding meteen kan zeggen, dat mag niet.
CDA Brabant is wat anders dan Den Haag.
Juist. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat je zegt van nou, om ons moverende redenen werken wij in Brabant wel samen met het Forum, maar op nationaal niveau doen we dat niet.
Maar waar is de grens van die linie? Ik begrijp dat je eigenlijk...
Nou, de grens is daar waar je dus je eigen mensen vertrouwt.
Ja, nee, maar dat begrijp ik niet.
Dus ik ga ervan uit.
Maar ik zoek nog een andere grens. Want kijk, ik ben het volstrekt met je eens. Als de kiezers op een politieke partij stemmen, heel veel, dan hebben die mensen, dus de vertegenwoordigers hebben een democratisch mandaat. En wie ben ik dan om niet met die mensen samen te werken? Dat zou het antwoord niet omgaan. Maar er zijn natuurlijk grenzen. En grenzen zijn dus als mensen de Holocaust een vogelpoepje noemen, dan heb ik wel gegeten en gedronken.
Nou, dat vind ik ook. Ik vind dat wat dat betreft Karrebauer en Merkel gewoon juist hebben gehandeld. Je moet gewoon geen zaken willen doen met deze partij. En het gebeurt natuurlijk ook in een land met een geschiedenis op dit gebied. En wat er nu gebeurt, dat is een beetje vergelijkbaar in de jaren 20, waarin destijds Hitler omhoog kwam, nu deze hele of halve fascist. Men heeft daar gewoon hele slechte ervaringen mee. Dan moet je dus gewoon paal en perk aan stellen. Wil je dus de rechtsstaat verdedigen, dan moet je dat denk ik doen. Want het is vaak dat omarmen van dit soort mensen en daarmee samenwerken is vaak gebaseerd op, vind ik, de verkeerde veronderstelling dat wanneer ermee gaan samenwerken, dat ze wel gematigder zou gaan worden. Hmm. En dat is gewoon niet zo.
Dat is hier in Nederland ook niet gebeurd.
Nee, dat gebeurt gewoon niet.
Hoezo niet? Met wie niet dan?
Met Wilders.
Nou, ja, die wilde, dat is helemaal niet waar. Wilders werd wel degelijk gematigder. Alleen op een gegeven moment dacht hij, ik word te gematigd, ik hou ermee op.
Ja, die is opgehouden met
gematigd. Maar dus werkt het niet.
Dat is precies wat ik bedoel.
Nee, maar dan zie je wat er gebeurt. Dan houdt Wilders ermee op. Ja, nog even terug. Ik was destijds een van de eerste die zich bezighield met racistische partijen. En ik weet nog heel goed dat ik een boek schreef met een collega van mij, die heette Racistische Partij in West-Europa. De bijeenkomst was in Nieuwpoort, de presentatie. En daar kwam Jan Maat binnen. En toen wou de voorzitter van ons kleine forumpje, die wou de bijeenkomst stoppen, aflasten. Want daar kwam de duivel kwam binnen. Hij was een racist. En nee, dat deed hij gelukkig niet. Toen was het afgelopen en ik gaf Jammaat een hand. En er was maar één man in die hele zaal die Jammaat ook een hand gaf. Dat was John Tooney. Die was beleidsmedewerker toen bij Binnenlandse Zaken. En die zei tegen mij, ja, als ik als ik alle racisten geen hand mag geven, dan wordt het erg stil om me heen. dus het hele idee dat je racisten, dat je daar niet mee samenwerkt.
Ja, maar hoor eens, wat je nu vertelt, dat hij binnenkomt in zo'n vormpje, dat is wel even wat anders dan echte politieke samenwerking, hoor. Bijvoorbeeld in een regering. Dat vind ik echt van een totaal andere orde.
Nee, maar ik bedoel, ik praat
ook met iedereen. Met de grootste dictators gepraat.
Maar ik ben het met je eens, alleen kijken we nu naar Forum voor Democratie. Laten we even die AfD... Mm-hmm. Want daar weet jij meer van dan ik. Maar die Forum voor Democratie is natuurlijk een oploop van Circus Baudet.
Ja, en dat is wel groot hoor, Circus Baudet.
Ja, en er zullen ook heel veel mensen zijn die vinden dat die Baudet niet moet twitteren. Niet van die rare dingen moet zeggen over Marokkanen. Maar die hebben toch hun eigen overweging om niet weg te lopen.
Nou ja, wat er natuurlijk nu gebeurt.
Maar als je met die mensen in Limburg samenwerkt... Ik zie daar niet in wat daar zo negatief
nou ja,
is.
Het punt is natuurlijk, we hebben nu een hele discussie... die hoeven nou niet op te rakelen over zijn tweet... over die Marokkanen die gewoon eigenlijk controleurs bleken te zijn. Die hele discussie hebben we achter ons over Boreaal. Over homeopathische verdunning. Ik bedoel, je mag het bijna niet zeggen... maar het komt wel redelijk in de racistische hoek.
Maar waarom mag je dat niet zeggen? Waarom mag je dat niet zeggen?
Omdat je ziet ook wat er vervolgens weer voor discussies begint ontstaan van... gaat Baudet zeggen van, ik ben helemaal geen racist. Ja. Sorry hoor, maar ik bedoel, ik kan het echt niet anders interpreteren. Je krijgt een deel van Nederland krijg je over je heen. Het wordt zeer onfris. Met andere woorden, moet je nou echt met zo iemand die dit soort dingen doet... bijvoorbeeld gaan samenwerken? Ik heb begrepen dat Rutte zegt, ik sluit samenwerking met niemand uit... inclusief niet met Forum voor Democratie. Nou ja, dit zijn wel zaken die ook de rechtsstaat raken. En dat vind ik echt een groot probleem. En dat is precies het probleem wat we nu zien in Thüringen en Duitsland.
Maar kijk, waar het probleem zit, is dat de neiging bestaat... om te zeggen, met racistische partijen werken wij niet samen. En vervolgens, als je dan wel met zo'n partij samenwerkt... dan moet je wel zeggen dat die niet racistisch is.
Ja.
Terwijl mijn standpunt is... je moet met alle partijen samen willen werken. Ook met racistische partijen. En dan kan je staande houden dat Baudet een racist is. En je kan toch in Limburg met iemand van Forum voor Democratie samenwerken.
Maar wat heeft dat nou voor zin?
Daarmee
beloon je ze toch alleen maar voor dit gedrag? Daarmee beloon je toch gewoon een partij die dit soort standpunten inneemt.
Luister,
en dat is natuurlijk ook de Duitse discussie.
Luister, de VVD is de partij die als basis heeft... bestrijd de armoede, dood en bedelaar. En als je daarmee samen gaat werken, dan beloon je dat gedrag. Ja, dat is niks aan te doen.
Nou ja, of niet samenwerken.
Ja, dat kan je doen. Ja. De SP... Ja. SP. Maar goed, als je dus in de traditie staat... van samenwerken, pacificatie, dan moet je met mensen samenwerken die je ten diepste verwerkt.
Het gaat mij nog niet eens op het
Katholieke.
Feit of er racistische uitspraken zijn binnen zo'n partij. Maar waar het mij om gaat, is dat je heel erg moet uitkijken met een partij die de rechtsstaat niet eerbiedigt. De hele discussie die door Baudet nu gestart is... over de vraag of rechters wel of niet op de stoel van van de regering gaan zitten... ik vind dat een foute discussie. Want daarmee wordt twijfel gezaaid over de fundamenten van de rechtsstaat. Dat moet je gewoon niet willen.
Maar luister, daar ben ik het helemaal met je eens.
Mooi.
Dus en daarom zou ik nu geneigd zijn om te zeggen... op nationaal niveau werken wij met deze partijen niet samen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je op provinciaal niveau niet kan samenwerken.
Maar even een nieuw perspectief, hè? Want volgens mij is het nog ingewikkelder.
Oh.
Wat is de les van België? De les van België is dat dus het Vlaams Blok door een cordon sanitair... wat eigenlijk impliciet zegt Rob dat nu, is het alleen maar groter geworden. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Maar om het nou nog ingewikkelder te maken, de les in Nederland zelf, hè, is dat je niet de wind uit de zeilen neemt op de lange termijn, in electorale zin, bij Wilders, als je die gedoogconstructie doet.
Met andere Boekenstein en de Wijk.
Verkeerd. Zie je helemaal verkeerd. Dit is Boekenstein aan de Wijk en wij zien het verkeerd wel vaker in het programma. Niet zonder Arendtsoen Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is emeritus hoogleraar Meindert Venema, die aan het uitleggen is dat Arendt-Jan het weer eens verkeerd zegt. Gaat u door.
Nou ja.
Rutte heeft Wilders in een gedoogconstructie gelokt. Vervolgens heeft die partij verloren electoraal.
Maar nu is het best
wacht even. En vervolgens heeft hij gezegd, nou, dat doe ik niet meer mee.
Ja.
En ja, daarna is die partij weer sterker geworden. Maar je kan daaruit niet concluderen, Arend-Jan, dat die gedoogconstructie de oorzaak was van het feit dat die groter werd. Ik zou zeggen, integendeel.
Nou, in ieder geval, als het dan gedoogconstructie mislukt, hè, dan speelt hij de slachtofferrol en dan is hij weer terug electoraal. Waar
nou,
je
dat
niet
heeft heel lang geduurd, hoor. Heeft heel lang geduurd.
Nou ja, het is nu 20 zetels, terwijl dus Baudet er is. Hè. Met andere woorden, als je...
Ja,
dus...
maar dat heeft allemaal niet te maken met de strategieën van de andere politieke elites. Dat heeft te maken met de issue waar zij op gekozen worden. Namelijk immigratie, namelijk de multiculturele samenleving. En kijk, als jij zegt, nu hebben we de grenzen volledig gesloten. En we hebben alle Marokkanen opgesloten in penitentiaire inrichtingen. En nog blijven die lui groot.
Ja,
ja dan... Begrijp je?
Wat zijn de ervaringen uit andere Europese landen? Want dit speelt natuurlijk ook in Denemarken, België, Frankrijk.
Deze discussie speelt exact zo in Duitsland op dit ogenblik. Ja. De opkomst van Alternatieven voor Duitsland is precies dit probleem.
Ja.
Dat heeft een zwengel gekregen. Dat is geaccelereerd ook door die uitspraak van de Merkel. Wir schaffen das. Kom er maar in.
Heeft ze niet gezegd.
Wat?
Wir schaffen das. Heeft ze niet gezegd, kom er maar in. Ze heeft gezegd, wir schaffen das. Als ze erin komen, dan kunnen we dat doen.
Maar dat is de interpretatie die aan die woorden zijn
maar dat
gegeven.
Mag jij
dat
niet
is,
doen.
Dat is, ja, wel, maar ik moet het dan wel even kunnen uitleggen. Dus de impliciete boodschap was, kom er maar in. En dat is natuurlijk gewoon een enorm probleem geworden. Waardoor dit soort politici omhoog zijn gekomen. En de discussie naar ze toe hebben getrokken. Maar, en realiseer je dat gewoon een groot deel van de maatschappij, en het is iedere keer pakweg zo'n 20-30% in heel veel landen, die moet hier niks van hebben.
Maar in Oost-Duitsland, Rob, daar is het veel erger.
Ja, dat klopt.
We moeten ook even uitleggen. Ik moet je dus voorstellen. Je bent dus een Oost-Duitser, je komt in dat Bondsrepubliek terecht. Je hebt eerst hier die trooihand, de hele zaak is verkocht.
Ja.
Vervolgens word je uitgemaakt voor racist, dat weet ik allemaal wel niet. En als je iets over moslims zegt, dan wordt ook iedereen boos, hè?
Ja.
En je bent je baan kwijtgeraakt en ga zo maar door. Die mensen zijn ontzettend kwaad. Hè? Nou, het probleem in Duitsland is nog veel erger dan bij ons. Omdat namelijk
in Oost-Duitsland is het nog veel.
Ja, maar ook in want Duitsland, CDU sluit niet alleen de AfD uit, maar ook die linken.
Ja.
En dat betekent, weet je wat dat betekent? Dat betekent dus dat de onvrede wordt alleen maar groter. Dit is eigenlijk een ideale voedingsbodem voor de AfD om nog veel groter te worden. Dat staat er gewoon aan te komen. En je ziet de Duitsers ernaar kijken en ze schreven cordon sanitaire. Duitsers zijn ook heel principieel. Maar uiteindelijk gewoon getalsmatig we gaan dus een ongelooflijk schouwspel meemaken in Duitsland in de komende.
Dat moet allemaal nog blijken. Dat hangt er dus vanaf hoe volwassen die Duitse democratie is geworden gedurende de afgelopen decennia. Ik vind dat altijd lastig te voorspellen, hoor. Want dat gaat heel groot worden. Hm. Ik bedoel, als je nou gewoon kijkt wat er in de landen om ons heen gebeurt in Europa, en is het pakweg 20-30% voelt zich aangetrokken tot dit soort partijen. Dat zie je nu ook gebeuren in Duitsland. Dat is wel heel erg veel. Maar dat betekent nog niet dat de democratie om zeep wordt geholpen. En dat is natuurlijk toch wel een belangrijk punt hier.
Ja, maar bovendien in Oostenrijk is die FPÖ ook gewoon in de regering geweest. En dat is toch helemaal niet zo dat je nou denkt,
die is
nou,
nu weggevaagd.
18 maanden lang.
Ja.
En vervolgens dus zijn ze het ook wel grappig. Hè, dat die partijen zijn ook echt zelfdestructief. Hè. Dan zitten ze in een Spaanse villa de cocaïne te gebruiken en dan komt het op de tv. Het is gewoon een beetje slordig allemaal. Maar dat gaan we natuurlijk bij die AfD ook meemaken. Maar ik denk zelf, jongens, als er nu nog ook een economische crisis zou komen en een nieuwe vluchtelingencrisis, dan het AfD heeft zoveel kans. Weet je hoe AfD lopen lachen in hun vuistje over die situatie? Dat ze hadden hun eigen kandidaat, hadden ze dus teruggetrokken. En toen zijn ze mega stemmen met liberalen.
Nu over Turingen?
Ja, Turingen. Ja. Dus ze hebben ontzettend, ze hebben avondenlang...
Het is heel dom. Het is allemaal heel dom. Ja. Maar ik volg dit al heel lang. En ik woonde een tijdje in Frankrijk. En daar was iemand van het Front National, Bruno Gullnisch, die had gewaarschuwd, die had Frankrijk gewaarschuwd dat jongelui moesten niet zomaar met een buitenlander trouwen. Nou, dat was de shit was gonna hit the fan. Dus in Le Monde riep men op om een wet te maken waar dit soort uitspraken verboden werden. Nou, dat ging maar door en dit, wat een racist. En die gaan we nooit meer samenwerken. En toen na 3 weken, toen kreeg die man een interview. En die zegt, ja, waarom heb je dat nou gezegd? En toen zei die man, nou ja, ik ben zelf met een Japanse vrouw getrouwd. En ons huwelijk is tamelijk gelukkig, maar je moet niet denken dat dat makkelijk is. En klaar! Dus, ja.
Maar Meijert, hoe zou jij nou... Jij woont nu in Turingen. Ja. Je kent die Björn Höcke. Je vindt het net zo erg als ik wat die man allemaal zegt. Hè?
Ja.
Hoe moet je daar nou mee omgaan?
Nou, niet zeggen van... Omdat die man een kandidaat gesteund heeft... mag die kandidaat geen president worden.
Dat ben ik overigens met je eens. Want dat is dan helemaal, heeft niks te maken met het cordon sanitaire. Maar zou jij bereid zijn als AfD nog veel groter wordt... om daar dan dus een gedoogconstructie mee te maken?
Dat kan ik niet zeggen, want dat hangt erg af van de lokale omstandigheden. En daarom zeg ik, ik herhaal, ik vind het heel wat anders op nationaal niveau als op land.
Ja, ik blijf dat gewoon niet vinden. Omdat je daarmee, laten we zeggen, toch een partij beloont door dit soort constructies. Je maakt zo'n partij salonveeg. En dat uiteindelijk druppelt dat door, dat kan niet naar boven.
Luister, mag ik daar iets over zeggen?
Ja hoor.
De PVV heeft ook aanhangers in Friesland. En die zijn helemaal niet zo anti-islam als Wilders, omdat daar ook weinig moslims zijn. En die lui deden gewoon mee in gemeenteraden, et cetera. En die zijn vervolgens uit de PVV gestapt met dat minder, minder, minder. Dus wat jij suggereert is eigenlijk dat democratisch centralisme, wat vroeger alleen bij de CPN was en wat nu bij alle partijen is, dat een goede zaak is.
Ik vind
dat een partij, dat die een grote mate van lokale autonomie moet geven aan mensen
dat
in de provincie.
Dat ben ik met je eens, maar ik heb weinig op met partijen die onze rechtsstaat willen slopen. Die daar, die tegen de
dacht
basis...
Dacht je dat ik dat wel had?
Nee.
Dacht je dat ik dat wel
tegen
had?
De basis, nou ja. En dan moet je dus ongehoord... Ja, daar verschillen wij over van mijn mening. Ik vind dat je dan ongehoord streng moet zijn en zeggen van, dit sluiten wij gewoon uit. En in die zin, zeker gezien de context waarin dat plaatsvindt in Duitsland, kan ik me helemaal voorstellen dat Karrenbauer, of Kamp Karrenbauer, hoe heet ze, en Merkel op deze koers varen. Ik kan me dat heel erg goed voorstellen.
Maar ik vind het onverstandig.
Ik niet.
Nou, het heeft overigens grote Europese gevolgen. Ja. Hè? Want wat er nu blijkt is heel interessant ook. Van de Duitse politiek is een rep en roer. En in de herfst komen er waarschijnlijk toch wel verkiezingen. En dan moet Merkel dus gewoon weg. Nou, er zijn er 3 kandidaten. Eén daarvan wil een conservatievere koers varen. Konrad Merz. Nou, de journalisten zijn heel kritisch over hem. Maar hij heeft natuurlijk als ijzersterk argument. Als je mij nou benoemt, dan kan ik ervoor zorgen dat de AfD gehalveerd wordt, zeg je. Ja. Hij is een hele charismatische man. Is wel de politiek uitgegaan, is erg rijk geworden bij BlackRock. Oh. Maar goed, dit zijn de debatten die gevoerd gaan worden. En waarom is het voor ons programma zo belangrijk? Omdat dus Konrad Merz een andere Europapolitiek voorstaat als Angela Merkel. Merkel heeft een Europapolitiek voor vooral dingen voor je uitschuiven, merkelen, hè, hopen dat ze zich vanzelf oplossen. En ook in de eurocrisis wel zorgen dat de euro overeind blijft. Ja. Bij Konrad Merz ligt dat natuurlijk anders. Hè. Die wil minder gaan betalen. En dat betekent ook dat de spanningen in Europa toenemen op een moment, we praten er elke week over, dat het al zo slecht met Europa gaat.
Maar hè, want... Jan, die spanningen zijn er al, onder andere door de afwezigheid van Merkels leiderschap. Een van de grote problemen is, er is geen echt debat in Duitsland over de wijze waarop je moet omgaan met die nieuwe wereld die op dit ogenblik aan het ontstaan is. En men heeft gewoon geen idee. En dat is echt een groot probleem. Dus dat Duitse leiderschap is er gewoon niet. En dat heeft grote consequenties voor de Europese Unie, maar ook voor de transatlantische wereld.
Maar je weet toch hoe in oorlog en vrede de oorlog gewonnen is door die generaal die nooit een besluit nam. Je kan wel zeggen geen leiderschap, maar er zijn twee soorten problemen, Rob. Het ene soort problemen is onoplosbaar en het andere soort lost zich met de tijd op.
Nee, maar dit lost zich niet met de tijd op.
Dat weet je niet.
We hebben het hier zo vaak over de opkomst van China gehad, de verandering die in de Verenigde Staten, de andere positie die de Europese Unie in dit spel moet innemen, dat moet gewoon gaan gebeuren. Ja. En het is niet voor niks dat er een geopolitieke commissie wordt geïnstalleerd en dat heeft gewoon consequenties. En Duitsland leidt daar niet in.
We kunnen in elk geval vaststellen dat uitsluiten of doodknuffelen tot nu toe allebei nog niet heeft gewerkt de wind uit de zeilen te nemen. Ja. Voor de radio zijn we door de tijd, maar op de podcast hebben we meer tijd. Gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik daarvoor naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Maurice Schepers zegt, volgens mij moet je altijd kijken op welke punten je elkaar kan vinden in plaats van alles en iedereen op voorhand uit te sluiten. Jan van der Kleij verwijst daarbij naar de Oostenrijkse Rooms-Groene coalitie, waar ook veel tegenstellingen zijn. Zij geven elkaar de ruimte door daarover duidelijke afspraken te maken.
Uitstekend. Behalve wanneer het gaat om de rechtsstaat. Echt, ik bedoel, ik ben er volstrekt op tegen dat je in zee gaat met een partij die zegt van de pers, daar moet ik niks van hebben. Want het heeft ook te maken met vrijheid van meningsuiting. De rechters, dat zijn politieke beesten. En die moeten terzijde worden geschoven. Ik heb daar niks mee.
Misschien ben je het meer eens met Dirk Kwakkel. Die zegt, partijen met een expliciet racistisch programma moeten aan de zijlijn blijven. Maar, vraagt hij, wanneer mag je beginnen met knuffelen? Welke criteria gebruik je en hoe knuffel je? Ik kijk hierbij meteen naar Anjan. Wat zijn de knuffelcriteria?
Ja, maar dit is dus precies de vraag waar het om gaat. En eerlijk gezegd, mijn hoofd zegt, ik moet met ze samenwerken, want ik wil ze kleiner maken. Maar mijn hart zegt, ik ga nooit en nooit internemen met Björn Hokke aan tafel.
Dat zegt mijn hoofd ook aan, Jan. Ik heb niet zoveel wat dat betreft last van dit soort emoties, van mijn hart zegt dit. Nee, het is gewoon, je wil gewoon dat die rechtsstaat overeind blijft.
Ja, dat AfD groter wordt.
Wacht even, mag ik dan iets zeggen? Ik ben zelf, jullie zijn geen van beiden, ik ben zelf extremist geweest.
Ja. Ik ben nooit extremist geweest.
Nee, ik wel. Ik ben ervaringsdeskundige. Ja. In Duitsland heeft men een cordon sanitaire gelegd om linksextremisten.
Ja.
In Nederland niet. Daar zaten ze zelfs in BMW in Amsterdam. En wat zie je nu? In Duitsland heeft dat linksextremisme zich gewelddadig ontwikkeld.
Ja.
En in Nederland is die CPN door zijn eigen succes opgegaan in GroenLinks. Ja. En er zitten bij GroenLinks nog wel een paar mensen die ooit tegen geweld waren. Maar dat stelt niks meer voor. Dus die GroenLinks is toch helemaal voor de rechtsstaat? Of geloof je dat niet?
Ja. Nou, natuurlijk. Ja.
En dat heeft te maken met het feit dat wij niet zo'n keiharde cordon sanitair politiek.
Nou, dat weet ik niet. In Nederland is het ook niet zo'n extreem land. Als je kijkt wat er gebeurd is inderdaad in Duitsland, geleid heeft tot inderdaad extreem rechts.
Bedoel ik, en nu ook weer,
er is nog niet eens sprake van het begint nu een cordon sanitair te komen. Maar als je kijkt, er zijn alleen al 170 grote incidenten geweest waar ook moorden bij zijn gepleegd uit extreem rechtse. Er is echt wat aan de hand. Ik geloof dat op dit ogenblik de telling is dat er 5000 extremisten zijn in Duitsland. Met enkele duizenden mensen die gewoon aanslagen willen plegen.
Maar nogmaals, die moet je aanpakken. Ja, maar dus ik ben ervoor dat de geheime diensten uitgebreid worden.
Dat doen ze ook.
Maar als die mensen zich kunnen verenigen in een partij, dan moet je dat dus niet doen.
Maar nogmaals, Vlaams Blok werd groter door polarisatie in cordon sanitaire.
Ja, absoluut.
Een vraag van Fukroeper. Grote fan van Arend-Jan, volgens mij. Graag hoor ik van jullie een goede uitleg van het woord populist. Wat mij betreft is dat iemand die weet wat de problemen bij een groep zijn, daarop inhaakt met al dan niet correcte argumenten. Indien mee eens, zijn GroenLinks en D66 dan ook populist?
Populisme is gewoon een stijl van politiek bedrijven.
Ja, maar ook die gedachte van het volk is moreel zuiver en je moet gewoon de volkswil volgen. Het volk is het met elkaar eens en de elite is in zijn totaliteit corrupt. Nou, dat is populisme, geweldig.
Ik kijk nog even naar de politicoloog.
Ik kan dat helemaal goedkeuren op het team.
Gefeliciteerd. Ate Johan Travaille vraagt, wat vindt u van een gedeputeerde staten met CDA zonder Forum voor Democratie die in het collegeakkoord heeft staan het voor landbouwthema's op een meerderheid in provinciale staten te laten aankomen? Lokale gedoogconstructie.
Kijk, dit is een boerenstem van ons. Kijk, dit is namelijk wat er gebeurt. Hè. Zowel Thierry Baudet als ook de PVV probeert dus de boer boerenstem. Hè? Want namelijk, die zijn erg opgekomen.
Speelt
voor de boeren.
In Brabant, hè? Ja.
En die willen dus allemaal constructies nu maken. Overigens is de boerenstem natuurlijk veel minder belangrijk geworden dan vroeger. In getalsmatige zin. Dus het is ook een beetje een circus, hoor. Wat Baudet er op dat Malieveld deed. Hè?
Dat is opportunisme.
Ja, dat is ook.
Waarom heeft hij nog nooit een boerderij van binnen gezien? Ja.
Maar dat wel hoeft ook niet, natuurlijk. Nee, want dit vind ik nou weer. Dit vind ik nou populist.
Klopt. Zoals je op mijn grond helemaal bedoelt. Ja, klopt.
Ja. Reinier Bosman adviseert. Competentie tonen door als regering te laten zien controle te hebben over migratie. Door 50 criminele Jamaicanen uit te zetten heeft de Britse regering waarschijnlijk ruimte geschept voor 5000 nieuwe migranten. Daarom moet Nederland haar tanden laten zien richting Marokko.
Nou kijk, dit is wel een belangrijk punt. Ik denk als je aan de meeste Nederlanders nu zou vragen, wat vinden jullie dat er zou moeten gebeuren met migranten die zich crimineel, vluchtelingen die zich crimineel gedragen en eigenlijk helemaal geen vluchtelingen zijn, die kleine groep waar we het over hebben. Dat is natuurlijk, dat staat er lelijk op. Hè? Probleem is alleen dat de regering daar alles aan probeert te doen, maar dat het ongelooflijk moeilijk is op te lossen. Maar dat is natuurlijk gevoelens fressen voor anti-immigratiepartijen.
Ja, dat klopt.
Maar ik denk echt, als je daar wel wat aan zou kunnen doen, ik ben de eerste om te kennen dat het heel lastig is, omdat ik wel in verdragen geloof en diplomatie begrijp. Als je er wel wat aan zou doen, dat zou naar zijn voor PVV en Forum.
Uiteindelijk is het natuurlijk niet uitsluiten of samenwerken, maar zorgen dat er geen behoefte is aan dat
exact,
soort partijen.
Ja.
Wishmaster zegt, uitlachen is het middel. Waar is Monty Python? Waar zijn de grappenmakers? Ceausescu werd afgezet met hoon. Thierry Picking doet het ook met hoon. We moeten meer lachen om Thierry.
Nou, maar het punt wat hij stelt is wel waar. Als je met humor Thierry zou kunnen aanpakken, hè? Bijvoorbeeld de overdrijvingen. Moeten we dan schepen gaan ordenen? Al die mensen, wil je dat gaan doen? Dan gaan we wat erg aanbellen en zo. Weet je, dat soort grappen maken. Hè? Dat zie je eigenlijk te weinig gebeuren. Hè? Wat we eigenlijk zien gebeuren is dat de middenpartijen een beetje PVV-light-achtige grappen doen om te hopen dat ze die stem behouden.
Ik denk Lubach is toch wel goed bezig.
Ja, Lubach doet het heel goed.
Ja, bedoel ik.
Die doet het
dus,
heel goed.
Dus we hebben geen tekort aan dit soort. Ja, we hebben een beetje tekort aan Lubach. Vind ik,
werden vroeger de communisten een beetje uitgelachen?
Nee, nooit.
Nee?
Nee, die werden nooit uitgelachen. Mensen, kijk, een van de redenen waarom ik lid geweest ben van de CPN was, ik was eerst lid van het Utrecht Studentenkoor. En toen dacht ik wil lid worden van een partij waar die elite bang voor is. En dan moet je niet bij de PSP zijn, daar moesten ze om lachen. Ja. De CPN waren ze bang voor.
Ja.
Nou, dat is wat veel kiezers ook denken. Dus op het moment dat Rob zegt, ja, dat willen we niet hebben, dan zeggen ze, dan gaan we daar, dan wordt die Rob lekker kwaad en dan gaan we lekker stemmen op Baudet of op Wilders.
En dan word ik afgeserveerd als elite. Ja,
die woede tegen de elite. Ja. Die woede tegen de elite.
Maar
die
wat
maakt
is nou in godsnaam de elite? Wat is dat nou eigenlijk?
Dat weten die mensen.
Dat ben jij.
Thierry Baudet met zijn piano.
Ja. Nee, maar goed, Thierry Baudet. Maar dat kan ze dan niet schelen. Kijk, dat geldt ook voor Trump.
Trump is ook elite, ja.
En het grappige is dat die Thierry Baudet, daar moet nog eens een stuk over geschreven worden, die was ervoor dat al die popmuziek moest allemaal weg, ja. Alleen maar klassiek. Gaat hij op zijn eigen congres, gaat hij met lange Frans.
Ja. Ja. Houd
toch
op. Het wordt steeds erger.
Tot slot, Henk zegt, is het niet de bedoeling van de politici om keuzes te maken in de gebieden waarvoor ze verantwoordelijk zijn? Denkt links echt dat met Forum voor Democratie in de Staten het openbaar vervoer racistisch wordt, het asfalt op de provinciale wegen wit, of de sport gaat lijken op de Olympische Spelen uit 1936?
Ja, maar dat is punt niet. Ik herhaal mijn standpunt. Rechtsstaat.
Maar er zijn genoeg mensen van de Forum die natuurlijk hartstikke voor de rechtsstaat zijn.
Ja. Ja. Maar het punt is, daar gaat het niet om. Het gaat om de leiding.
Nee, dat is het hele punt. Dat bestrijd ik. Dat bestrijd ik.
Waarom?
Ja. Jongens, dit wordt niks meer. Ik sluit af. Dit was weer Boekestein aan de Wijk.
Derde
namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Meindert Venema, oud-communist tegenwoordig kapitalist, met de derde druk van zijn boek.
Goed fout.
Tot volgende week.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.